dan voor de zesde keer je boek doorgaat, dan denk je, shit, waar ben ik aan begonnen?
Volgens mij heb je dat vaker gehad, shit, waar ben ik aan begonnen? Ja. Bijvoorbeeld op jouw zeilreis.
Zeilhelden, podcast.
Ik ben Sigrid Burg, zeiler, schrijver en ondernemer. In gesprek voor Zeilhelden met Werner Tonk, de schrijver van Karma van Staal. Welkom, we zitten hier aan tafel aan het IJ, maar het is inmiddels donker, dus we kunnen de boten niet voorbij zien komen. Maar lonkt het water?
Ja, ik vind het mooi wat je zegt, je kunt ze niet zien, maar stiekem wel horen. Ja, dat water, dat trekt altijd. Ja. Toen we zes werden, mijn broertje, ik heb een tweelingbroertje, toen mochten wij een kanootje kopen voor 200 gulden om mee te kanoën bij mijn oma in Noord-Holland door de slootjes. En ik was er dol op en het liefst deed ik niets anders dan lekker kanoën. En dat ging niet om het kanoën, dat ging om het water zijn. Alleen, ik ben daar, ja, ik denk veel te laat bewust achtergekomen. Ik woonde in Hellendoorn, ging studeren in Enschede. Nou, veel verder van het water in Nederland kun je niet zijn dan Enschede. En ik herinner me nog toen ik naar Amsterdam kwam, een jaar of 23 was ik, 24. Dat ik tegen mezelf zei, god, is fijn, dan woon ik dichter bij de zee. En ik denk dat ik na mijn studie kocht ik mijn eerste zeilbootje, Loosdrecht. Nou ja, prachtig, prachtig. En op dat moment is het zeilen losse gaan.
Uiteindelijk heb jij Karma gekocht en ben je enorm gaan klussen. Hoe lang heb je daarover gedaan? Een paar jaar, hè?
Dat is dan een jaar of 10 terug. Baan opgezegd, gescheiden. Dat is een mooi moment om rond te gaan zeilen. Vol goede moed begonnen. Ik dacht er een half jaar is het af. En toen, in dat half jaar, besefte ik van mijn kinderen zijn nu 3 en 5. Als ik nu ga zeilen, net gescheiden, 2 jaar de wereld rond. Dat is heel onhandig. Dat is de verkeerde timing. Dat moet ik niet doen. En ik was begonnen met klussen en daarna was er geen deadline meer. Dus in dat opzicht heb ik jarenlang geklust. En ik denk in totaal een jaar of, 8, 9. En iedere keer met iedere tocht die we maakten weer vragen van, god, wat kan beter? Wat mis je? Wat is er voor nodig om die boot klaar te maken? En op die manier hebben we gewoon steeds doorgeklust.
Ja, want je zegt we.
Mijn zeilmaatje Koen, daar heb ik al die weekenden en avonden mee zitten klussen. Ja, en die ken ik nog van mijn studie.
Ik heb een passage uit jouw boek die ik er graag bij haal. Je hebt Karma gekocht. En dan beschrijf je wat er eigenlijk allemaal mis is. In de jaren die volgen moeten we vrijwel alles aan de boot wel een keer aanpakken. De accu's zijn op. Het reddingsvlot ontbreekt. Het anker loopt niet meer over het katrol. De waterpomp begeeft het. De e-purp, het noodradiobaken, werkt niet meer. De bilgepomp heeft kortsluiting, de houten stelling in de bakkist stort letterlijk van ellende in elkaar en het fornuis heeft vrijwel geen kardanische werking, zodat je er niet op kunt koken tijdens het varen. De marifoon functioneert te vaak niet, de antenne op de mast is gaar, de korte golfzender is te oud en heeft onvoldoende vermogen. De schakelpanelen moeten vervangen worden, net als vrijwel alle bedrading, en er moet een vuilwatertank in. Tot slot investeren we in een aantal basisdingen om het schip ook tijdens de weekenden en in de vakanties wat comfortabeler te maken. Karma krijgt een aansluiting voor walstroom, een scheidingstransformator, een acculator, aardlekschakelaars en een boiler voor warm water. Met al dat klussen hou ik weinig tijd over om te zeilen. Etcetera. Nee, je glimlacht terwijl ik dit aan het voorlezen ben.
Ja, ik zat natuurlijk te denken, welke passage ga je eruit halen?
Oh, er komen er nog meer, hoor.
Dat is inderdaad wel heel herkenbaar. En ik dacht eerst van, joh, nou, het lijstje in werkelijkheid is echt nog veel en veel groter. Maar hij is al zo groot. Maar ja, eigenlijk alles wat aan zo'n boot stuk al gaat stuk. Maar dat heeft wel eens groot voordeel dat je alles hebt vastgehad. En dat je al het gereedschap aan boord hebt. Dat je weet wat je nodig hebt om de boel te kunnen fixen. En er was één systeem waar ik niet aan gesleuteld had. Eentje. En ik had dat tegen niemand willen zeggen. Ik denk van, dat brengt ongeluk, want dan moet ik daar onderweg aan sleutelen. En dat was de hydrauliek van het roer. En precies daar hadden we inderdaad issues mee onderweg. Ja, weet je, het is als je een boot koopt uit de jaren, in mijn geval jaren 80, dan weet je dat alles een keer een vervanging toe is. Het begint met een latje dat los ligt en je tikt een keer tegenaan. En dan, ja, op een gegeven moment stort de boel gewoon echt letterlijk, stort het gewoon in elkaar. En dan moet je dat dus inkruipen om weer zo'n stelling te gaan bouwen en te gaan klussen. En ja, het is vreselijk. Nogmaals, ik heb daar hele goede hulp bij gehad van mijn zeilmaatje Koen. Ook mijn klusmaatje. En daar hebben we met z'n tweeën ook veel plezier aan beleefd. Dat is ook mooi als je iets doet en het geeft een mooi resultaat. Het is goed en het werkt. Dat is fijn, dat is prachtig. Zeg ik. En tegelijkertijd hebben we daar alle fouten bij gemaakt die je maar kunt bedenken. de vuilwatertank die paste precies. En toen moesten er nog van die koppelingen op. En toen paste het niet meer.
Sorry dat ik lach.
Het bakje voor de douche waar een vlotte schakelaartje in moest om het af te pompen. Hebben we 3 keer over moeten maken. En voor die uiteindelijk goed was en paste en stond. En ja, ga maar door.
Ja.
Ja.
Nou, je beschrijft ook heel mooi wat er allemaal tijdens zo'n reis gebeurt. Met luiken die het begeven, lekkages, nou, noem maar op. Die kluslijst, die blijft aanvullen. Wat zijn de momenten geweest dat je dacht, waar ben ik aan begonnen?
Ik herinner mij momenten op die oceaanoversteek rondom de Evenaar. Door de doldrums die me aan bleven houden. We gingen ook schuin doorheen, achteraf helemaal verkeerd. Dat het maar warm blijft, dat het 35, 37 graden is, bijna geen wind, bijna geen mijlen. Je slaapt niet overdag niet, je slaapt 's nachts niet. Het blijft maar warm dat je denkt van why? Waarom doen we dit? Ja, die Zuidelijke Oceaan, die afstanden zijn natuurlijk enorm, enorm groot. Maar je hebt daar niet heel veel tijd om na te denken, waarom doen we dit? Het is overleven.
Je schrijft over een storm. Rondom het oog worden windsnelheden voorspeld van meer dan 97 knopen. Dat is 180 km per uur. Stabiel. De vlagen kunnen oplopen tot 250 km per uur. Ik heb geen idee in welke categorie dat valt. Maar voor mij is het de categorie wegwezen. Ja, ik noem dit omdat het meteen duidelijk maakt wat je overlevingsmechanisme doet. Het maakt niet meer uit wat het is wegwezen. Dat is moeilijk te organiseren op een boot midden op zee, wegwezen. Hoe werkt dat dan?
Ja, dit was heel beangstigend. We zagen hem aankomen. Dus ondanks alle ellende in die Zuidelijke Oceaan, waren de voorspellingen en de gripfiles, die waren zodanig goed. We konden dik 10 dagen van tevoren, misschien maar zo'n 12 dagen, weet ik niet meer, precies aangeven op 50 mijl nauwkeurig, waar dat oog van die orkaan overheen zou trekken en wanneer dat zou gaan gebeuren. Recht over ons heen. En dat deed hij dus uiteindelijk ook. Maar dat was ook de rust die het gaf, want het was heel goed voorspelbaar. Dat zeg ik achteraf, op dat moment ben je onzeker van, joh, wat als die nou net iets harder gaat en wat niet, hè? Maar het liet zich in dat op zich heel goed voorspellen welke kant hij op zou gaan, hoe hard hij zou gaan, en we wisten wat we moesten doen. Dus wat we gedaan hebben, was het roer omgooien, heel hard te vanaf varen. En dat is het enige moment geweest aan boord dat we echt extra zeil hebben gezet om tempo te maken. De boot extra belasten. Denk je, jongens, nou ja, als er dan wat scheurt, ja, dan is dat maar zo. Maar als we het niet doen, dan komen we te laat. En dan pakt hij elkaar ons alsnog. En we waren ruim op tijd. We hadden een dag over, 24 uur. Wat ik me dan afvroeg, dat is ook gewoon als toerzeiler, als kustzeiler, de onervarenheid. Wat doe je nou bij zo'n orkaan? Want alle boekjes zeggen, je wilt juist niet in de buurt van land zijn. Je wilt dat die golven niet gaan breken. Je wilt de ruimte om te verleieren. Je wilt... Maar dit was zo enorm heftig. Dat denk je, joh, in ieder geval daarvan wegvaren. Dan heeft hij tijd om af te zwakken. En dan lagen eilanden. Serieuze eilanden ook. Je bent South Georgia geweest. Te gek. Maar daar heb je dus significante bergen. Die heb je op Cape Whale ook. Significante bergen. En daartussen... Er is altijd wel ergens een plekje waar je beschut kunt liggen. Nou, en dat was hier ook. Dus ik denk dat het verstandig is geweest die kant op te gaan.
Met een heel warm ontvangst daar ook. Ja. Door die Fransen.
Ja, uiteindelijk wel. Maar de eerste ontvangst was inderdaad van joh, mag niet. Je mag hier niet naartoe komen. Nee. Want je moet eerst belasting betalen. En,
maar verschuilen mag wel.
Ja. Ja.
Wat maakt nou dat we dat overleven opzoeken? Dat we dat willen.
Nou, die is wel grappig. Ik herinner me nog het moment dat ik vroeg, hè, na die oversteken door die doldrums aan Thijs en aan Wil destijds. Wat was nou jullie mooiste moment van die tocht? Even terugblikken. Wat was het mooiste moment? En ze zeiden alle twee spontaan, dat was die skol met die 40 knopen wind. Dat moment dat we totaal out of control zijn. En daar moesten we vervolgens hartelijk om lachen met z'n drieën. Maar dat is het eigenlijk altijd, dat weet je zelf ook met zeilers, dat juist die extreme, dat zijn die momenten die het meest bijblijven, die het mooist zijn. Zoek je die op? Nee, je zoekt ze niet op. Als je ze kunt voorkomen, ik denk dat je ze juist voorkomt. Maar als je daar eenmaal in zit, dat is een beetje hetzelfde als je in zo'n achtbaan zit en die achtbaan gaat ineens heel hard naar beneden en over de kop. Als dat gebeurt, dan kun je er maar beter van genieten. En hetzelfde is met zo'n windkracht 10. Ik bedoel, dat maak je niet zo gek vaak mee. En dat het water aan alle kanten om je heen gaat en dat soort enorme golven, dat is fascinerend. En misschien gaat het wel niet goed. En je weet nooit zeker of je dat kunt of niet. Maar als je het meemaakt, zorg ervoor dat je ervan geniet.
Ja, mooi zeg. Kunnen genieten. Dat het niet alleen maar een opgave is om ergens te komen, maar dat het, hè, wat al heel vaak is heel cliché, het is de weg en niet de bestemming.
Nee, het is...
Maar het geldt wel, ook hiervoor.
Achteraf is misschien wellicht wat mooier dan het destijds was. Ik heb ondertussen een flinke scheur in mijn pees zitten. Dat is echt, dat is op je tanden bijten, niet zeuren en dan moeten er dingen gedaan worden. Maar goed, die pijn was destijds al zo heftig dat ik van de kou en van de pijn 's nachts wakker werd. En dan is er weinig lol aan, laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
Ja, dan ben je ook niet heel vrolijk meer. Nog een zijstap. Ik heb enorm veel bewondering voor Mark Slats en voor iedereen die dit solo doet. Wat mij gebeurde met die val op de Kerkwijlen. Ik heb de week daarna aan boord geen enkel zeil kunnen hijsen of kunnen bijstellen. Dat heeft allemaal Gorgen gedaan. Dat is toen een cadeautje dat dat kan. Maar ondanks de ellende en ondanks ellendige momenten die we gehad hebben. En ondanks die val en pijn en dingen die misgingen. Hebben we denk ik nou, ja, ieder moment wel intens genoten. Ja. Ik herinner me nog die eerste 2 weken toen we weggingen uit Zuid-Afrika. Dat we totaal geen mijlen maakten. En dat we denk ik na 14 dagen hadden we nog geen 1000 mijl gedaan. Dat is voor de moraal aan boord niet goed. En dan zit er één bij die niks wil doen, die niet wil koken, die niet wil... Dat gaat ook knellen. En je maakt geen mijlen en de wind staat weer eens verkeerd. Dat gaat ook irriteren. Maar stiekem geniet je toch enorm.
Je hebt op jouw trip teams gehad die echt dream team. Daar heb je het ook. What makes the teamwork is the dream work.
Teamwork, ja.
En er zijn dus ook teams die minder goed werken. Dat kost veel energie. Hoe zou je dat nu anders doen?
Mooie vraag. Ik ben allereerst hartstikke blij en dankbaar dat ik die verschillen heb mogen beleven en ervaren. Was niet altijd even makkelijk. Heeft wel een beter beeld opgeleverd nu van wat ik nu wil en wat ik nu anders wil doen. Het heeft ook een mooie boek opgeleverd, denk ik. Hè, want juist die interactie tussen die verschillende teams. En dat maakt het ook leuk om te lezen. Wat ik ook geleerd heb nu is dat ik veel beter na moet denken. Wat zoek ik nou voor mensen aan boord? Dus wat ik mezelf plechtig beloof is dat ik een betere selectie maak aan de voorkant. Wie neem ik mee en wie niet. Dus ik heb net van het weekend een profiel geschreven voor wat zoek ik aan boord. En dat laat zich niet vatten in een lijstje met competenties of in een lijstje met vaardigheden. Het allerbelangrijkste is het enthousiasme, de animo. Natuurlijk moet je een aantal dingen kunnen van het zeilen. Maar het allerbelangrijkste is dat jij, als je al ver over je eigen grenzen heen bent, dat je na 3 uur slaap nog steeds vrolijk bent en koffie maakt voor je crewmembers en voor ze zorgt op zo'n manier zoals ze voor jou zorgen. En dat betekent dat je alles doet om met je crewmembers naar de zin te maken. En als je dat met elkaar doet, als vanzelf, dan loop je team. En waar je mee enorm mee te maken had, was iemand die aan boord niets deed anders dan een boek lezen. En die heeft dat 2 weken volgehouden. En achteraf heel verklaarbaar. Ze was gevallen, ze was zeeziek, ze kon niet zo gek veel. Maar dan nog ga je kijken wat je wel kunt doen in plaats van je afzonderen.
In het dagelijkse werk heb je ook te maken met mensen, in het algemeen, hè, waar het niet helemaal lekker mee loopt. Binnen het team, in samenwerkingsverbanden. En dat nemen we op een gegeven moment maar voor lief, dat is zo. Terwijl op een boot kan dat niet. Juist omdat dat thema overleven zo overheersend is.
Nee, zeker. Ik had eigenlijk maar 1 of 2 regels aan boord. 1 regel was aanlijnen, altijd aanlijnen. En de andere regel was, we doen om 5 uur een happy talk. We gaan even zitten en we gaan met elkaar het gesprek aan. Want daarmee voorkom je dat irritatie zich opbouwen. Daarmee kun je kijken hoe je als groep elkaar kunt verbeteren. Kun je kijken of iemand iets dwars zit. En dat heb ik verzaakt in die eerste 2 weken met die nieuwe samenstellingen. We waren te moe, het was te zwaar, er lag er altijd 1 te slapen. Ik dacht, joh, weet je, laat maar, het komt morgen wel. En het komt morgen wel. Dus vanaf het moment dat we zijn gaan doen, ging het beter. Dus wat je moet doen, is met elkaar het gesprek aangaan. Gaan dingen niet goed, ga zitten, praat erover en kijk hoe je het gaat oplossen. Want auto's beloop laten is geen optie. Iemand zei mij laatst letterlijk van, joh, goh, wat pak je daarop door? Wat doe je dat anders dan ik dat zou doen? Ik zou dat ook graag willen doen, maar ik zou dat wat langzamer doen. Ik zeg, joh, daar hebben we de tijd niet voor. En nou ja, dat is denk ik wel een beetje ook een parallel met die boot. Als dingen niet goed gaan, dan moet je het bespreken. Anders loopt het uit de hand. Dat zou je volgens mij altijd in je relatie, op je werk, met je kinderen, even zitten. Even vragen, hoe gaat het nou echt met je? Dat doen we veel te weinig, denk ik. En het andere is DTV. En dan niet durf te vragen, maar durf te vertrouwen. Dus je moet erop durven te vertrouwen dat die mensen net zo gedreven en net zo nauwkeurig en net zo toegewijd zeilen, wisselen of beslissingen nemen over het roer en bij te stellen, et cetera. En dan kun je denken, ja, nee, maar we moeten de bazaan naar beneden halen en het voorzeil juist dit. En als iemand anders iets anders denkt en gaat dat doen, dan heb je erop te vertrouwen dat die persoon dat doet met de beste intenties en de beste wil van de wereld. En als er een andere oplossing beter is, dan vind je die vanzelf.
Hoe zit het nu met jouw dagelijks leven aan bal? Vind je het niet saai? Ben je niet aan het vervelen? Heb je genoeg te doen?
Stiekem natuurlijk een beetje wel. Nee, ik denk dat het allerliefste stuk op het water. Het allerliefste stuk op het water. Ja, mijn leven is anders gelopen. Ik heb 2 puberende kinderen. Een vrouw die niet zeilt. Dus dat gaat hem niet worden. Dus ik ben hartstikke blij met de momenten die ik wel op het water kan zitten. En wat gaaf is, ik geef presentaties, hè, over die zeilreis. Met foto's. En dat doe ik dan aan de hand van lijstjes met onder andere de meest handige dingen, ook de meest nutteloze dingen. En voor mij is dat zo'n presentatie geven is weer een manier van herbeleven van die reis. Hè. Dus ik vaar niet, maar ik beleef de reis wel steeds opnieuw. Dat is heel fijn. Bovenaan bij het lijstje met de meest nutteloze dingen staat de hangmat. Heel veel mensen die de wereld rondzeilen, die luieren onderweg. Die liggen lekker op tropische eilanden en gaan maar door. En dit was een tocht die slopend is voor je boot. Die goed is voor je kluslijst. Dus het continuïste werk te doen. En die hangmat heb ik er alleen uit gehad voor de foto. Want er was echt ook geen tijd om te luieren. Mijn eerste boek heb ik gelezen toen we Kaapstad voorbij waren.
Ben jij iemand die niks kan doen?
Ben je iemand die... Ja, ja. Ik kan niks doen. Dat is niet makkelijk. Maar ik geniet er enorm van als je mij op een kussentje zet en je laat mij lekker mediteren. Daar geniet ik enorm van. Maar ik gun mijzelf nooit de tijd om het te doen.
Nou, tijd om te mediteren niet. Maar je hebt wel de tijd genomen om dit boek te schrijven.
Ik geniet enorm van schrijven. Ik zat vroeger op de middelbare school bij de schoolkrant. Schreef daar stukjes. Kreeg complimenten van mijn Nederlands leraar, meneer Schepers. Van joh, je zou er wat mee moeten doen. Je moest kijken of je verhalen kunt schrijven.
Mooi ook, meneer Schepers.
Ja.
Alsof het
ja,
zo moest zijn. Ja,
eens.
Schepers.
Eens. Ik heb geen contactgegevens van hem. Als ik het zou kunnen vinden, meneer Schepers van destijds college Noetselen, dan zou ik hem dolgraag een boek geven. Maar goed, zo'n boek maken is op een gegeven moment wel hard werken. En je moet daar echt wel tijd voor maken om het te doen. Maar het is van meet af aan, laat ik daar niet omheen draaien, sinds ik weet dat je de wereld kunt rondzeilen. Hoe oud was ik? Ik denk een jaar of 22, 20. Dat ik dacht van, hey, dat gaat er... Ik ga echt plannen maken om dit te gaan doen.
Ja.
En ieder boek dat ik kon lezen, dat las ik erover. En ik dacht, wacht eens even. Maar dan ga ik dingen combineren. Dan ga ik en die wereld ontzeilen en dat boek erover schrijven. Dus dat was een tweeledige jongensdroom. Ik heb de uitgever gebeld, Hollandia. Want ik wilde dolgraag in dat lijstje met zeilboeken staan. Ik heb niks met lijstjes of met ego's of met functietitels. Maar ik vind dat zo'n leuk lijstje. En ik wil graag net zo'n leuk boek maken. Waar mensen net zoveel plezier aan beleven. Nou kreeg ik vanmorgen een foto gestuurd van een medezijder die zegt, joh, je staat in Utrecht in die winkel en die liet mij een foto zien van dat boek dat daar tussen staat. En dan komt wel een dikke, vette glimlach op mijn gezicht. En daar ben ik echt hartstikke blij mee.
Dus het is toch heerlijk om te kunnen zeggen dat je trots bent op je boek?
Ja, dat is het ook. Dat probeer ik ook te zeggen. Naast die trots...
ik help je een beetje.
Naast die trots is er ook dankbaarheid. Nee, waar ik zonder gekheid, waar ik oprecht trots op ben... En wat ik heel gaaf vind, is dat de eerste druk uitverkocht is. Waarop de uitgever zei, hey, dat hebben we normaal gesproken pas na 1 jaar. En nu is die nu al uitverkocht. Dus dat denk ik, hey, gaaf, gaaf, gaaf.
Het is natuurlijk ook een prachtig verslag voor jouw kinderen en jouw grote liefde waar je heel veel over schrijft. Nou ja, heel veel. Ze komt er regelmatig terug. En ik weet niet op welke pagina het staat, maar ik heb hem hier... Ja, Liane heeft niets met varen. Zij ervaart een boot vooral als een beperking, omdat ze er niet af kan. Terwijl het voor mij juist de ultieme vrijheid is, omdat ik er overal mee naartoe kan. Ik geniet van grote rollers. Zij wordt al zeeziek in de badkuip. Ja, ik heb hier zo hard om gelacht toen ik dit las. En dan zo'n vrouw die zegt, Diana die zegt, weet je, dit is zo belangrijk voor jou. Ik wil het niet, maar doe het in godsnaam. Want dit maakt jou mooi. En dan heeft zij dit verslag. Hoe kijkt zij ernaar als ze dit leest, als je erover hoort praten?
Weer een goede vraag. Ik denk dat wat mijn vrouw met zeilen vooral niet heeft, is echt vele malen extremer dan de gemiddelde vrouw. Mijn vrouw zit ook niet graag in de haven op een bootje met een glas witte wijn, want de meeste dames die een man hebben die zeilen wel doet. Liaan die heeft echt waterangst, zwemt ook niet. Ik heb er één keer over meegenomen naar Engeland. En dat is mijn enige keer geweest dat ik Engeland niet gehaald heb. Dat we moesten uitwijken omdat het begon te waaien. Ik dacht, naar Zuidwest 7. Dus Liaan die heeft waterangst en trekt wind aan. En die combinatie is...
Dat is voor jou wel fijn, want jij houdt van veel wind.
Ja, maar voor haar is dat totaal niet fijn. En wat voor haar moeilijk was, was mij overlaten aan datgene waar zij bang voor is. Dus mij overlaten dat extreme grote water. Met die, nou ja, winden, stormen, met die orkaan die op ons pad kwam.
Oh ja, dat je even een kopie wat Ruud had doorgestuurd van de grip files en wat er allemaal aan zat te komen.
Iedereen snapte dat heel erg dom was. Alleen ik snapte het op dat moment niet. Ik heb er niet bij stilgestaan, ik heb het doorgestuurd. Dus dat is de grootste fout geweest. Toen we daarna zagen gebeuren dat er op die Tasmanzee een grote storm op ons afkwam, heb ik heel bewust... echt letterlijk gedaan, daar ben ik niet zo goed in. Maar richting het thuisfront, alsof mijn neus bloedde. Er niets van gezegd. Terwijl dat was op dat moment een veel concretere, spannendere situatie. Maar ik wilde niet nogmaals dat effect thuis hebben.
Maar nu ligt Karma in een heel mooi gebied in Nieuw-Zeeland.
Ik ben er net geweest op vakantie. Ik denk dat voor mijn CO2-footprint dit niet heel goed is. Ik beloof plechtig dat ik dat ga compenseren.
Nou, heb je al voor een groot deel gedaan door deze tocht erheen te maken.
Ja. Wil daar dolgraag naartoe. En mijn plan is dat ik deze zomer, dan is het daar winter, de 4 weken tussenuit ga. 2 weken klussen en 2 weken varen daar. Om toch iets van het land te zien. Ik heb een pilot thuis liggen gekocht. Die ligt op een nachtkastje om door te akkeren. Nou ja, en dan moet ik de boot toch wel eens een beetje vaak klaar achterlaten. Dat ik in eind december, na de kerst, door kan.
Want dat is het plan.
Dat is het plan, ja.
Ik kan niet ontkennen dat ik enige treurnis in jouw blik zie. Ik zie wat verdriet.
Treurnis? Ja. Oh, ik zou hem dolgraag nu al ophalen.
Dat is het.
Ja.
Dus er zit een verdriet onder
ik
van...
Was dolgraag, mijn plan was om veel eerder te gaan. Ik had het dolgraag nu al gewild.
Ja.
Maar dat... aantal factoren. Even een half jaar er tussenuit kost, zeker met 2 kids waar je gaan voor te zorgen hebt. En met een huis en allemaal andere verplichtingen kost wel een bak met geld. Dus ik moet gewoon even lekker doorsparen. Dat is 1. Ik merkte dat de impact op het thuisfront, op de kids en op Jan, voor een half jaar, dik een half jaar er niet zijn, was best heftig. En ik merkte dat mijn schouder nog niet lekker bewoog. Dus dat waren allemaal redenen die gezamenlijk echt besloten wie we ja. Nu niet. Dus ik heb het een jaar uitgesteld. Ik zou liever nu zeilen.
Ratio en emotie. Voor mij heeft het zeilen me opgeleverd dat ik dingen heb ontdekt door het moeten overleven, door het in teams moeten werken, wat niet altijd makkelijk is. Maar dat je zo bewust wordt van je zintuigen, zo bewust wordt van werelden die hier niet zijn. En dat beschrijf je ook op een gegeven moment. Ik kom rijker terug. Kun je dat omschrijven wat die rijkdom is?
Ja, ik denk dat ik het kan omschrijven. Het allermooiste wat ik mee teruggenomen heb, dat zijn niet die vergezichten, die eindeloosheid, die uitgestrektheid, al die albatrossen. Dat een met die natuur, die tonijn binnenhalen en ga maar door. Het overleven, dat is het niet. Dat is niet wat het over gaat. Het allermooiste dat ik heb meegenomen is dat... en dan spoelt de film terug. Toen ik dit plan voor deze reis maakte om in een half jaar naar de andere kant van de wereld te varen, heb ik dat met Liana besproken. En En we zeiden toen, oké, we gaan een plan maken. En dat was 2 jaar voordat ik vertrok. En ik heb daar 2 jaar heel hard naartoe gewerkt. 2 jaar lang heel zuinig geleefd. Ieder kwartje dat je kunt missen opzij zetten en sparen en ga maar door. Hard werken voor de baas ook, om goede beoordeling te krijgen, om net dat weet je, iedere €200 extra die je met kerst krijgt, is toch wel fijn. Kun je toch sparen in je boodschappen. Mijn baas heeft toegezegd, gaaf, mooi. Je krijgt van ons onbetaald verlof, dat doen we wel vaker. Zelfs kijken of we je kunnen gaan sponsoren. En toen kwam puntje bepaald hier, 2 maanden voor vertrek. En toen zei ze, joh, wacht eens even. Je krijgt helemaal geen onbetaald verlof. Toen werd hij wel even heel spannend. Dat betekende, ik had gespaard om 6 maanden weg te kunnen. En niet gespaard om als ik terug zou komen weer moeten gaan solliciteren en een baan zoeken. En want dan ben je maanden verder bezig.
Ja, dat is wel een ander verhaal, ja.
En dat gaf mij zo onwijs veel stress en spanning. Dat ik dacht van, joh, is het nou rationeel gezien nog wel verstandig? Of is het rationeel gezien nog wel te verantwoorden? Want ik heb ook zorgtaken voor 2 kinderen. Om dit besluit te nemen. Om puur omdat ik dat zelf nou eenmaal wil en als jongensdroom heb te zeggen, joh, ik knip die lijntjes door en ik vertrek en ik ga en ik zeg mijn baan op. En dat gaf heel veel stress en spanning. En ik denk dat heel veel mensen in situaties zitten waarin ze bij een baas zitten, om wat voor reden ook, het niet helemaal meer lekker naar hun zin hebben. Maar lang blijven zitten, omdat er toch de angst is van, joh, wat komt hierna? Omdat toch de hypotheek doorloopt, omdat toch, nou gaan we door. Ik heb anders besloten, destijds gezegd, joh, baas, heel vervelend voor je. Ik ga toch. Ik heb dit heel lang voorbereid en ik ga dit doen. Dat is wel het aller mooiste wat ik had gedaan heb. Ik heb dus, om op dat moment door te pakken, die droom mogen leven waar ik 20 jaar naar uitgekeken heb. En het gevoel waarmee je terugkomt van, joh, yes, ik heb het gedaan. En ik heb laten zien dat het wel kan. Je kunt dus wel gewoon in 100 dagen naar Kaapstad varen. En je kunt wel in 200 dagen naar Tasmanië varen. Ja, je moet je baan daarvoor opgeven, maar er komt weer een nieuwe baan als je terug bent. Dat gevoel van luister naar datgene wat je innerlijke stem zegt, datgene wat je echt wil doen en ga dat doen. Dat is een rijkdom die niemand je meer afpakt. Dat is gaaf. Nee, maar de impact op mijn kinderen was natuurlijk best heftig. Ik bedoel, 200 dagen je vader die er niet is.
Ja, en los daarvan, je hebt heel weinig contactmomenten. Ja, ja. En we zijn zo gewend om internet te hebben, om telefoons te hebben, om altijd maar bereikbaar te zijn, om altijd in contact te staan.
Ik heb dus wel een satelliettelefoon. Je kunt daarmee dus af en toe platte tekstmailtjes sturen. En die zegt, oh papa, dat is fijn, dan heb je internet. Dan kunnen we dus gewoon Skype. Ja, dat kan dus niet. En platte tekstmailtjes, dat is niet iets wat kinderen deze tijd doen. Dus we hadden inderdaad heel weinig contact ook. Wat ik ze wel probeer mee te geven is, kies voor datgene wat je echt belangrijk, wat je echt leuk vindt. Dat is veel belangrijker dan het idee hebben van, joh, ik moet laten veel geld verdienen. Of ik moet dit, of ik moet dat, of ik niks moet. Ga eens goed luisteren wat je nou echt graag wil doen. Ja.
Wat is het volgende risico waar jij voor gaat kiezen?
Er zit ook wel een klein naïef jongetje tegenover je. Want ik dacht destijds, het is zomer in die Zuidelijke Oceaan. Ondertussen weet ik dat het technisch klopt dat, maar het is daar nooit zomer. Je hebt een gevaar, het is daar altijd koud. Een zomer bestaat daar niet. En het andere naïeve, en dat is waarom ik hem aanhaal, was toen Ruud Kattenberg tegen mij zei, joh, ik kan precies zien waar je zit, want er vaart maar 1 bootje in die Zuidelijke Oceaan. Kijk maar, hier is het plaatje.
Al weken, hè, zegt hij.
Wekenlang.
Al weken vaar je daar alleen.
Daar heeft hij een schermafbeelding van gemaakt. Toen ging ik beseffen, wacht eens even, joh, als hier toch echt iets gebeurd was. Want toen waren we al grotendeels uit die echte, uit die verlatenheid. En weet je, toen was Australië nog maar 1 week varen. Dat nog maar 1 week op zo'n afstand is, dat valt het allemaal reuze mee. Ja, ik wist het wel dat het daar leeg zou zijn. Ja, ik wist dat het ver was. Maar ik wist niet dat we zo enorm, enorm alleen waren daar. Door naar de terugreis. Als ik van Nieuw-Zeeland naar Ushuaia vaar, is dat 5000 mijl. En de enige eilanden die daar logischwijs op de route liggen, dat zijn de Chatham Islands. Die liggen op 500 mijl vanaf. Ik ben te lang aan land, ik heb het over kilometers. 500 mijl vanaf Wangerei, waar Karma nu ligt. Ja, is 5 dagen varen. En daarna is het 45 dagen lang alleen maar water. Tenzij ik Pitcairn of Paaseiland zal opzoeken, dat is een flink eind uit de route. Of Antarctica, dat is ook uit de route. Het is 45 dagen lang water met vermoedelijk weer opnieuw niks om me heen. En daar zit wel een enorm groot risico in.
Welk risico?
Vooral het risico dat er iets gebeurt gezondheidstechnisch onderweg. Meegemaakt met Terry die enorm viel. De vraag was, zijn de ribben gebroken of gekneusd?
Ja.
En weet je, we hadden pijnstillers bij ons. We hadden zelfs morfine bij ons. Ik heb ondertussen begrepen dat je ook huidnietmachines kunt kopen. Weet je, zal ik ook kopen. Ik zal het allemaal bij me hebben. Maar op het moment dat er echt iets serieus gebeurt, er is geen hulp. Je kunt niet even op de brancard, op de helikopter. Je hebt het uit te zingen tot je er bent. En daar zit wel... dat zie ik wel echt als een risico.
En daar ben je meer van bewust geworden door de heenreis.
Ja. Omdat ik het gezien heb wat die geval betekende. Omdat ik nu snap dat er echt geen hulp is. Weet je, het is niet zoals de Caribe dat je even een andere boot hebt op, op een dagje varen. Of het Atlantic waar je binnen een anderhalf dag altijd is er wel iemand die daar kan helpen. Dit is echt andere koek.
Ja, dat is het punt, hè. Ik heb natuurlijk zelf ook veel gevaren. En die naïviteit is ook wel heel prettig.
Ja.
Het weten is fijn. We verlangen vaak naar het willen weten. Hè? Ja. Het alles weten. Maar de kennis werkt ook beperkend.
Ja, die naïviteit is weg.
Ja.
Ja, en dat nogmaals, ik besefte dat pas goed toen. Allereerst na die val van Terry. Dat ik dacht, wacht eens even. En toen dat die afbeelding van Ruud. Dat ik dacht, oh shit jongens. Is het zo leeg? Is het zo leeg? Is het zo leeg?
Ja.
En dat zag je met Mark Stads, die zat daar in zijn eentje, maar die voer met een aantal andere boten mee in dezelfde wedstrijd. En die zitten dan toch 10 of 5 dagen achter hem of voor hem, waardoor je nog enigszins contact met elkaar kunt hebben. En
sowieso is er een heel mediacircus omheen wat het volgt. Ja. Dus je staat
indirect. Ja, en als er iets gebeurt, dan zijn er meteen die marineboten die je uitrukken.
Dat is een ander verhaal. Dus het is alleen, maar eigenlijk veel minder alleen dan wat jullie hebben gedaan.
Ja, het risico wat daarin zit is dat het een enorme, enorme afstand zal zijn. Los van dat je natuurlijk rondom Kaap Hoorn, maar dat weet jij veel beter dan ik het weet, kans hebt op enorm veel wind. Daarom denk ik, die boot heeft ons laten zien dat hij dat aan kan. En als je daar verstandig mee omgaat, dan kun je dat zelf ook aan. Dat komt wel goed, maar die enorme afstand is echt bizar. Ja, en ik zeg dat komt wel goed. Natuurlijk blijft dat spannend.
Ja, en dat is ook wel een beetje wat je opzoekt.
Ja, dat maakt het ook wel mooi.
Ja. Ja. Ja, we gaan bijna afronden, maar ik heb nog een aantal vragen. En op een gegeven moment, daar viel ik over als vrouw. Wat krijg je dan?
Prachtig om te zien hoe jouw boeken gesloopt is. Ik had een nieuwe voor je mee moeten nemen.
Als vrouw geef ik dan toe dat ik een zin las en dacht, hé? Wacht even. Dus ik lees hem even voor. Om 8:00 lig ik in mijn vertrouwde kooi en kijk door het raampje naar de Indische Oceaan. De oceaan met de meest indrukwekkende reputatie. Wij zullen lief voor hem zijn. En ik hoop dat hij dat ook voor ons zal zijn. Ik heb je al verteld dat ik ook, net als jij, veel weken, maanden op zee heb doorgebracht. Veel geschreven heb en me realiseerde. Ik heb altijd in de vrouwelijke vorm over de zee geschreven. Is de zee, de oceaan, mannelijk, vrouwelijk? Hele discussies ook, hè, op internet. Was er ook wel een taalkundige iemand die reageerde en die zei, nou, het mag beide. En toen schreef iemand, ja, ik schrijf er vrouwelijk over op het moment dat ik de zee ervaar als rustig en lieflijk. En mannelijk als die ruw is en donker. Dus, het is puur persoonlijk.
Je pakt hem er feilloos uit. Hij was vrouwelijk. De zin was vrouwelijk en hij is in mijn hoofd vrouwelijk en hij hoort vrouwelijk. En bij de correctierondes hebben we er mannelijk van gemaakt.
Het is vooral heel erg hoe taal dus werkt, hoe je associeert met de plek waar je je zo mee verbindt.
Nee, maar dit is wat de zin die je hier leest, is omdat hij technisch gezien, volgens dat Van Dalen woordenboek, correct is dat het mannelijk is. Maar het klopt niet. Want jij zegt, je schrijft erover als, ja, dat doe ik ook. En het is ook vrouwelijk. Ook als die ruig en wild is.
En wat maakt de oceaan dan voor jou vrouwelijk? Los van taalkundig juistheid.
Ja, I don't know. Ik denk de rust die het uitstraalt. Dat denk ik. Ja. De geborgenheid die je daar vindt. En de rust. Ik denk dat dat hetgeen is dat het vrouwelijk maakt. Ik heb... Nee, daar komt geen hij in voor.
Wat mooi, wat fijn dat ik er maar even bij gepakt heb dan. Ja. Want dit is denk ik ook voor veel mensen die de zee niet kennen, niet makkelijk te begrijpen. Dat dat zo duidelijk voor je kan zijn of het mannelijk of vrouwelijk is.
Ja, maar dit kostte mij ook echt, echt moeite. Je hebt wel eens vaker zinnetjes die je dan opschrijft. En je denkt, wacht eens even, dit is niet goed Nederlands. Dat moet eigenlijk net wat anders. Oké, nou, voor mij is die wat gekker. Maar voor de meeste lezers is het zo beter. Dit zinnetje kostte me moeite om deze aan te passen. Maar ik heb het gedaan, omdat het technisch correcter is. Ja. Ik vind het niet mooi zoals het er staat. Ik hoor het je zeggen. Ik denk, het klinkt ook niet goed. Het had vrouwelijk moeten zijn. Dus op naar de derde druk. Dan corrigeren we dat.
Zullen we nog afsluiten met een Kill Your Darling? Wat heb je uit je boek moeten halen? Misschien is dat helemaal niet aan de orde. Of zou je zeggen, ach, dat kan misschien ook nog wel in die derde druk.
Het is één ding dat te bewaren voor als de opname stil staat. Misschien dat wel voor de derde druk, dat zou ik nog kunnen. Nee, ik heb op een hele mooie manier kennis gemaakt met Gorgen. En ik weet niet of dat uiteindelijk in het boek is gekomen. Dat moet ik eens nazoeken. Ik heb via allerlei websites mijn bemanning gevonden. En Gorgen had een handgeschreven briefje ingelegd aan boord. Had die vastgeplakt met plakband. En toen ik op een zondag ging zeilen op het IJsselmeer. En dacht je, wat ligt hier nou? Ligt plakband? Hoe komt er dan plakband aan boord? Dus ik heb dat keurig gepakt en binnen in een afvalzakje gestopt. En toen ik daarna terug lag in de haven, zag ik een envelop liggen met daarin een handgeschreven briefje. Helemaal nat natuurlijk. En die lag in het gangboord. Ik dacht, goh, wat gek joh. Dus nou, ik heb dat meegenomen naar huis. Ik heb dat gedroogd en opengemaakt. En op de bank zitten lezen. En je zag aan hoe het briefje geschreven was met de hand, dat het een enorme... Lieve man was die het brief geschreven had. En dat zegt ook iets hoe ik Gorg heb leren kennen. En dat ik hem daarna een keer opzocht. Ik wist dat hij op een platbodem vaarde. En ik kende de naam van het schip. En hij lag in Lemmer. Dus toen we een weekend gingen varen zonder bestemming, zag ik dat hij in Lemmer lag. Toen hebben we hem opgezocht. En zo is dat contact is dat gegroeid. Ja, dat soort dingen staat allemaal niet in het boek. Wacht even, is daar Gorg? Maar het is een enorm warm contact met hem. Maar goed, het heeft te maken met inderdaad 10.000 woorden schoppen. En
Maar wel fijn dat je ons deelgenomen maakt daarvan.
Ja. En vooral was het briefje ook, die zei, wat een enorm lieve man. En toen, ik heb aan al mijn opstappers gevraagd van, joh, mail me even een foto of stuur me even een foto op. Ik denk dat hij het niet deed. Ik maakte een foto van hem en mijn vrouw zei, wat heeft hij een lieve ogen. Dat past ook. Bij dat briefje ook.
Hey, volgens mij zijn we al even aan het praten. Dus we gaan hem afronden.
Ik hoef niks te knippen, toch?
Jij hoeft helemaal niks te knippen. Vooral je haar niet. Maar ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En wie weet hebben we nog een vervolg. Naar aanleiding van jouw terugtocht.
De zoektocht naar bemanningsleden, dat wordt nog wel een dingetje de komende maanden. Ik heb ondertussen wel een heel scherp beeld wat ik graag aan boord wil hebben. Ik zoek iemand om vooral dat eerste stuk mee te varen.
Ja.
Maar ook dat tweede stuk langs de kust van Argentinië is ook niet vrij van risico's.
Nee.
Daarna is het vooral de hitte, maar zijn de afstanden ook korter en dat is makkelijk te overzien. Ik bedoel, er zijn altijd wel mensen die even vanaf de Azoren, ja. 1700 mijl terug willen. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat is een beetje je boek de vlucht, die gaat er heen en klaar.
En we doen even die golf van Biscay, die pikken we ook even mee. Geen probleem.
Ja, van Engeland.
Dat doen we gewoon.
Dat is niet te spannend. Maar die eerste tocht, die 50 dagen, is wel echt...
Kunnen ze zich aanmelden via de podcast?
Ja.
Nou, je hoort het. Werner is op zoek naar crew. Werner, ik wil je bedanken voor dit openhartige gesprek. En ik wens je heel veel succes met je volgende reis.